Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Als jongman droomde bariton Maarten Koningsberger van een internationale zangcarrière. Ja, wie niet? Maar hij miste toch bepaalde persoonlijkheidskenmerken, vond hij. Maarten werkt niet met ellebogen en hij is bepaald een slechte auditant. Die internationale carrière kwam er toch zonder ellebogen, denken we, maar met zijn stem en charisma. Dag Maarten, zit je op een berg of zit je in een dal?
Eerder op een berg.
Waarom?
Mijn leven is heel leuk op het ogenblik.
Is het ooit anders geweest?
Ja, je moet als zanger doe je heel veel dingen die je denkt dat je die moet doen. Hè? Die dirigent moet je toch iets mee doen en dat orkest moet je heen. En dat zijn lang niet altijd dan de leuke dingen. Maar ik ben op een leeftijd dat ik heb besloten dat ik alleen nog maar de kersen op de taart wil doen.
En wat zijn die kersen dan zoal?
Ja, gek genoeg zijn dat de mooie kerkjes, de kastelen, de fijne plekken waar je naartoe wil, waar mensen heel blij zijn dat je daar komt. En het is niet meer zozeer het grote podium. Het grote podium is vaak stress. Er zit altijd een dosis angst op of het wel goed zal gaan. Je bent ook veel geëxposeerder. En iedereen heeft daar ook altijd heel vaak een mening. En wat ik nou juist zo leuk vind van die kleine, fijne, mooie podia is dat dat je daar zingt omdat je het leuk vindt.
Wat je zegt, mensen hebben eigenlijk geen idee van wat het is om zanger te zijn. Tijdens een concert bijvoorbeeld. Ze denken dan dat jullie bezig zijn met muzikaliteit en emotionaliteit. Maar eigenlijk, waar je vooral om bekommerd bent, dat is, waar ga ik staan? Hoe valt het licht? Enfin, de ijdele kanten van het beroep, zal ik maar zeggen.
Ja, die zitten er ook aan. Maar wat in klassieke muziek heel erg geldt, hè, is dat je zo vreselijk vergeleken wordt. Want alles wat ik zing, ik heb geloof ik nog nooit, nou, ik heb wel een paar keer iets gezongen wat nog niet op een cd stond of wat niet al een veel beroemder iemand gedaan heeft. Maar je wordt onbewust, omdat al die mensen het allemaal thuis op hun oren kunnen zetten. Je wordt voortdurend vergeleken. En je bent heel erg bezig hoe je die vergelijking doorstaan gaat.
Is dat stresserend?
Zeer, zeer. Je moet je voorstellen, nog in de tijd van mijn grootouders, hè, die kenden eigenlijk een Beethoven-symfonie omdat ze dat vierhandig op de piano speelden. En als ze dan, laten we zeggen het Utrecht Symfonieorkest, maar ook een minder goed orkest dat live hoorde spelen, was dat een enorme beleving. Want je hoorde die symfonie zoals die echt was, met een orkest en een dirigent en zo. En tegenwoordig wordt, laten we zeggen, elk orkest wordt meteen vergeleken met de beste opname van de Berliner of het Concertgebouworkest. En dat is enorm veel druk.
Dat is voor jou ook natuurlijk, elke bariton. Jij wordt natuurlijk vergeleken met al die andere baritons.
Met al die andere baritons.
Nee, maar dat is ook logisch.
Ja, en iedereen heeft natuurlijk al zijn favoriete versie, hè?
Want als ik naar het Concertgebouw ga of naar een andere voorstelling, ja, dan betaal ik voor jou evenveel als voor een ander. Dus ik wacht dan dat jij even goed bent.
En dat is minstens ook terecht, vind ik.
Ja,
dat is ook terecht.
Maar ik kan me inbeelden inderdaad dat dat begint te wegen. Dat slopend ook moet zijn.
Slopend wil ik niet zeggen, maar het legt een soort gewicht op je schouder. En het is natuurlijk een geweldig prachtig vak. Hè? Dat ik mijn hele leven lang mijn brood heb kunnen verdienen met zingen is natuurlijk een ongelooflijk cadeau. Maar je merkt ook aan de mensen in de afloop die dan je komen feliciteren, dat ze het heel mooi vonden. En in dezelfde zin zeggen, en kent u die opname van? Weet je wel? Dat gaat in dezelfde zin door.
Ja, dat is zoiets van, dat is niet slecht hoor, maar... Ja,
dat suggereren ze in ieder geval wel. Ja. Nou ja, weet je, Pet, dat is gewoon een druk die op ons ligt. Dat is een druk en daar heeft elke klassieke muzikus mee te maken.
Ja. Maarten, je debuteerde op je 12e in de opera.
In het oratorium, in het oratorium. Inderdaad, in de opera met Noise Flood van Benjamin Britten. Ja, dat klopt. Ja, dat was de allereerste keer als jonge sopraantje.
Ja, hoe kwam je daar terecht?
Ik woonde toen in Drachten, in het hoge noorden van Nederland. Dat is Friesland. En in Drachten had je een muziekschool met een hele actieve directeur, Ruud Kooistra. En die was een hele leuke, creatieve, originele man. Zijn hele familie speelde muziek. En hij wilde met het kinderkoor van de muziekschool iets gaan doen. En toen heeft hij die opera Noise Flood gekozen, omdat daar veel voor kinderen stemmen in zitten. Britten schreef veel voor kinderstemmen.
Ja.
En dat is een opera over het verhaal van de Ark van Noach. En daar zong ik een van de zonen van Noach.
Gam.
Ja. Hoe weet je dat, Pet, eigenlijk?
Ja, maar dat is research, hè?
Wauw.
Maarten, wist je toen al, ik wil operazanger worden?
Nee, op het moment dat ik op de middelbare school zat en dacht ik wil in de muziek verder, dacht ik nog dat ik pianist wilde worden. Dus ik ben begonnen op het conservatorium als pianist.
Maar?
Ik had als bijvak zang gekozen en ik merkte heel snel binnen een paar maanden dat ik al met de hoofdvakstudenten zang mee kon, terwijl ik alleen maar een bijvakker was.
En, ja. Maar je was er ook laat mee begonnen. Ik geloof dat je al 10 was of zo toen je piano begon.
Ja, ik was heel lang aan de heel laat aan de piano begonnen.
En dan kun je dat onmogelijk nog inhalen?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik heb er ook geen hersenen voor. Weet je, je moet de hersenen hebben dat je in een razend tempo 10 vingers kunt commanderen. En niet alleen dat je de juiste noot pakt, maar hoe hard die is, hoe lang die duurt ten opzichte van de noten eromheen. En dat is voor mij ook een bepaald soort hersenen. En ik merk dat ik heb vooral een melodisch stel hersenen. Ik kan heel mooie melodie spinnen. En ik heb gevoel voor harmonie. Maar die 10 vingers, dat vond ik toch wel een enorme opgave. Dus ik moest voor de piano heel hard werken. En dan nog was ik in mijn klas, in de klas waarin ik zat, niet een van de beste.
Binnenkort is het weer zover. Hè? Dan zitten we in de passietijd. Hoeveel keer heb jij de passies al gezongen? De Matthäus-passie bijvoorbeeld?
Weet je dat bij mijn... Over de 200, 230 of zo, denk ik. Ik zal de 250 nog niet halen. Maar...
Raak je dat nooit zat?
Nee, dat is zo geweldig, Pat. Het is maar één keer in het jaar eigenlijk. Hè. Dat, rond Pasen is het alleen maar. En dan moet je weer een jaar wachten tot het weer bijna rond Pasen is, voordat hij weer komt. En het werk is zo fantastisch. En je doet het met een andere dirigent en een andere orkest in een andere ruimte met andere collega's. Het is niet dezelfde Matthäus die je een jaar later weer doet. Het is een andere Matthäus. En je hebt hem een jaar lang niet gezongen. En ik hou geweldig van dat werk. En ik vind Bach zingen ook heel fijn. Het is zeer instrumentaal en daarom vinden veel zangers het moeilijk. Maar ik vind Bach fantastisch.
Heel dus elk prettig. Jaar opnieuw kijk je daar dan toch weer naar uit? Of hoe werkt dat?
Ja. Zo, als het zo eind januari, begin februari, deze tijd, hè, dan pak ik hem ook weer. Hij staat nu weer op mijn vleugel.
Oh ja.
Ja, en dan ga ik er langzaamaan aan beginnen. Dit jaar wat intensiever, want ik ga hem nu in het Fries zingen.
Nee.
Ja, Leeuwarden is de culturele hoofdstad van Europa.
Juist.
En omdat dat zo is, hebben ze een Friese vertaling laten maken. En dus ik ga hem nu voor... Ik denk dat het ook de enige keer is, maar hij gaat 6 keer in het Fries.
En hoe begint dat in het Fries?
Oh, dat zou ik niet eens weten.
Nee?
Nee,
je moet het nog helemaal repeteren.
Nou ja, ik moet mijn recitatiefjes en mijn aria's leren. En daar ben ik mee bezig. Maar ik ken het nog niet uit mijn hoofd.
Jij praat Fries.
Een klein beetje. In mijn jeugd kon ik het een beetje rabje, zoals ze zeggen. Maar dat is wel weg, hoor. Dat is toch 50 jaar geleden.
Want laten we duidelijk zijn, dat is geen dialect. Het is een cultuurtaal, hè, het Fries.
Ja, het is een echte taal met een grammatica en een literatuur.
Hoe word ik gelukkig? Dat is een boek dat je hebt meegebracht. Zoals al mijn gasten hier, mag jij boeken meebrengen? Van eigenlijk maakt niet uit. Als je eruit voort kunt lezen, dan doen we dat. Guus Kuijer, die kennen we toch vooral als kinderschrijver. Hoewel hij ook een aantal hele mooie dingen voor volwassenen heeft geschreven. Het is een zelfhulpboek, noemt je het een klein beetje ironisch. Want het is vooral een essay natuurlijk. En hij zegt daarin eigenlijk, om gelukkig te worden moet je volgens hem inspannen. Wanneer mensen niets doen, dan krijgen ze kuren. Dan krijgen ze hoofdpijn, worden chagrijnig of depressief, krijgen darmverstoppingen en lijden aan slapeloosheid. En hij zegt eigenlijk, hij gelooft niet in luie mensen. Hij gelooft wel in mensen die er niet in geslaagd zijn om een interesse te kweken. Geloof jij dat als je maar in iets geïnteresseerd bent en je daarop toelegt dat je vanzelf gelukkig wordt?
Klinkt wel heel makkelijk dan.
Weet ik niet. Je moet er ook voor werken, schrijft hij.
Ja, dat is het punt. Volgens mij moet je er wel voor werken. Ik geloof dat geluk is een arbeidsintensieve toestand. Ja, dat geloof ik heel erg. En wat ik ook heel erg geloof, is dat je moet proberen nieuwsgierig te blijven. Dat geloof ik. En hij zegt het op een andere manier, hè? Maar ik zou willen noemen dat je moet echt proberen nieuwsgierig te blijven. Nieuwsgierig naar de ander. Nieuwsgierig naar dingen die om je heen zijn. Nieuwsgierig naar nieuwe dingen.
Heeft een broertje dood aan verveling?
Ik merk zelf ook wel. Wat zeggen we ook weer in het Nederlands? Ledigheid is des duivels oorkussen. Ik merk zelf ook dat als ik te lang niks doe, dan gaat mijn innerlijke gevoel gaat wat zakken. Mm-hmm. Het gaat wat naar beneden.
Doe jij vaak niets?
Tegenwoordig wel. Sinds ik dus op de Utrechtse Heuvelrug woon. Daar woon ik in het bos. In een huisje met een tuin. Daar heb ik vogels en eekhoorntjes. En dat vind ik dus heerlijk om nu in het bos te wandelen. We zijn echt uit de stad weggegaan omdat het te vol en te lawaaiig werd. En dat dreigt dan, hè? Dat dreigt dan dat je dan niks doet. Dat je gewoon op een stoel gaat zitten en gaat zitten staren. Dat is een gedeelte heel gezond. Maar als je 3-4 dagen achter elkaar doet, dan zakt je humeur.
Het hangt er toch vanaf of je dat nu bewust doet of niet. Mijn idee is dat de verveling al vanaf de oudheid, bij de Grieken bijvoorbeeld, de Arcadia, de publieke vijand nummer 1 is. Het is onvoorstelbaar als je ziet, toevallig ben ik daarmee bezig in een studie te maken van Nietzsche, die het heeft over de onaangename windstilte van de ziel, tot een Schopenhauer die verveling de totalitariteit noemt van het niets doen van de mislukte mens. Terwijl ik denk, er bestaat niks zo geweldig als je sierlijk vervelen. Maar dat zijn wij verleerd precies. Durven we niet.
Maar we hebben niet zoveel tijd om te vervelen. Dus als we het kunnen, is het heel erg fijn. Maar als het lang duurt, dan wordt dat een lethargische toestand. En die is zeer onprettig.
En het omgekeerde, Maarten. Ik weet dat er periodes in je leven zijn dat je echt moet hollen van de ene voorstelling naar de andere, van het ene concert naar het andere. Ik bedoel, vandaag Nederland, morgen België, Frankrijk, Duitsland. Is dat leuk?
Nee. Zeg ik meteen, nee, dat is helemaal niet leuk. Nu ik dus wat minder werk, zoals ik net al zei, realiseer ik mij pas ten volste hoezeer mijn leven geregeerd is geweest door het zingen. Ook vakanties waren geregeerd door het zingen. Want dan lag er naast mijn stoel aan het zwembad of op het strand lagen stapels partituren en biografieën en libretti en dat soort dingen. Want ik kon nooit echt stoppen met werken. Omdat als ik dan terugkwam, had ik vaak 5 of 6 dagen na terugkomst, had ik alweer een repetitie of een concert. Dus je moet ook in conditie blijven. Wat er heel vervelend is van het ene concert naar het andere concert reizen, is eigenlijk het leven in hotels. Omdat iemand zei ooit tegen mij, je moet een lamp meenemen in je koffer. Iets van thuis. En liefst iets met licht van thuis. Zodat je, je kunt ook wel een schilderijtje of een foto neerzetten, maar een lamp is nog beter. Nou, dat heb ik 1 of 2 keer gedaan, maar dat is ook een onding in je koffer.
Oh, je bedoelt echt een soort
een
nachtlamp?
Oh. Een lampje.
Om het gezellig te maken.
Een schemerlampje. Om iets van thuis te hebben en om ander licht te hebben dan in je hotelkamer, ja. Ja, ja, want het is heel erg anoniem en heel erg vervelend om uit een koffer te moeten leven. En wat dan ook nog zo is, is dat het zingen is natuurlijk heerlijk. Maar je zong in België met andere collega's dan je in Japan deed. En dan was je misschien een paar dagen thuis en dan ging je weer eens anders heen. Dan heb je weer andere collega's. En elke keer voel je toch een klein beetje dat het nieuwe orkest en de nieuwe dirigent denken. Eens even kijken wat die Koningsbergen kan.
We gaan even naar inzoomen in dat boek van Guus Kuijer over het geluk. En daar heeft hij het over de spanning. Hij begint eigenlijk, dat zullen we niet horen, hij maakt een onderscheid tussen de weegschaal en de boog.
Ja, hij zegt de boog en de pace houden elkaar ook in evenwicht. De boog heeft de pace nodig om in zijn ronding te komen. En de boog houdt de pace onder spanning. En hij zegt dat hij dat evenwicht, tussen boog en pace, vindt hij een mooier voorbeeld dan de weegschaal. Want bij de weegschaal is het enige doel van de balans. Terwijl die bij de boog kan dienen om het doel te raken.
Ja, we gaan over die boog eens luisteren.
De boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat is waar. Wanneer de boog niet in gebruik is, is het beter de pees te ontspannen, omdat de boog anders zijn veerkracht verliest. Ons organisme heeft daarom de slaap uitgevonden. Maar wanneer we wakker zijn, moeten we de boog weer spannen, willen we het doel kunnen treffen. En wanneer de snaren van de lier niet strak staan, komt er geen muziek uit. Sporters, wetenschappers en kunstenaars vertellen allemaal dat ze spanning nodig hebben om tot prestaties te komen. En aangezien het leveren van prestaties een van de voorwaarden is voor een gelukkig leven, is spanning dus onmisbaar. Een te zware boog blijft echter een te zware boog. Alle therapieën en medicijnen ten spijt.
Slapen. Ik lees dat ook nu voortdurend. Hè?
Ja, het is in.
Nee. En dat je dus moet genoeg slapen, wil je gezond blijven.
Ja, en het schijnt dat heel veel mensen heel goed toe kunnen met minder slapen. Maar dat schijnt ook slecht te zijn voor je creativiteit.
Precies,
slecht voor je fysieke gesteldheid. Ja. En dat je daar later dan een prijs voor
Ik heb daar betaald. Wel eens mee opgelopen dat ik toekom met 5 uur slapen per nacht.
Halleluja.
Ja, maar ik probeer nu toch langer te slapen. Want ik denk dat dat echt niet goed is.
Nou, kijk, het was voor mij natuurlijk heel makkelijk. Hè? Ik zei al, zingen is een manier van leven. Niet alleen maar een vak, maar ook een manier van leven. En als ik geen 7 of 8 uur sliep, dan merkte ik dat direct aan mijn stem. En ik denk dat als ik een ander beroep had gehad, had ik het niet gemerkt. Zoals ik ook denk dat jij veel minder snel een verkoudheidje voelt in je neus of in je keel dan ik. Ik voel hem al aankomen voordat hij er is.
Ja.
Omdat ik daar zo op gefocust ben. En dat was met slapen precies zo.
Mijn stem is ook mijn vak natuurlijk.
Hè? Ja, maar het is ook wel heel erg lekker toch als een stem een klein beetje. dat vind ik nou ook zo fijn van jazzzangers.
Is dat bij jullie niet zo?
Nee,
kan niet. Geen korrel op de. Mag niet.
Nee, maar je kunt ook plotseling van alles niet meer. En diminuendo lukt niet. Als je iets meer kracht erop zet, slaat die stem over. En perfectie is bij ons echt wel een heel belangrijk ding. Hè?
Heb je er wel eens forfait moeten geven omdat je stem het liet afweten?
Ja. Ik heb niet vaak. Ik heb een hele gezonde stem. Maar ik heb wel een paar keer in mijn leven iets moeten afzeggen omdat je dan ziek bent. Ja.
En dan zit je daar, of dan lig je daar.
En dan lig je daar en baal je ontzettend. Want laten we één ding heel duidelijk zeggen. Ik wil wel duidelijk maken dat ik ontzettend van mijn vak hou. Hè?
Maar ik denk niet dat iemand daaraan twijfelt.
Nou ja, omdat ik net allemaal negatieve dingen aan het opnoemen ben. Er zijn ook heel veel positieve dingen
Ik was niet aan het vermoeden dat je zelfs opzettelijk forfait gaf. Omdat je er toevallig geen zin in had. Of omdat je baalde. Nee, dat gaan we niet.
Maar die spanning, dat is zeker waar. Kajo noemt het ook. Hè, dat kunstenaars, wetenschappers en dat die vaak spanning nodig hebben om tot een optimale prestatie te komen. Dat is ook zo. Als je te ontspannen een concert ingaat, gaat het ook niet goed.
Weet je, want dat is allemaal makkelijk gezegd. Hè? We gaan jou eens laten zingen.
Oh, leuk.
Ja, Leierman natuurlijk uit die 24-delige liedercyclus van Schubert. 1827. Hè? Mm-hmm. Weet je dat Mendelssohn, het is dus het laatste nummer dat we gaan horen. Hè? Misschien even voor die weinigen die het niet kunnen duiden. 24 liederen, eigenlijk heel eenvoudig. Het is een jonge man die wordt afgewezen, die gaat op reis. Zo is het. En helemaal aan het eind van die reis komt hij de liederman tegen. Nee, de lier. De speelman.
De speelman heet hij hier, maar het is natuurlijk een bespeler van een lier.
Een draailier. Waarvan Mendelssohn zei, zo'n goedkoop namaakspulletje. Het is eigenlijk het ergste van het ergste. Hè?
Het is ook geen mooie toon. Hè? Het is een beetje...
Ja. En het rare is, hè, van dat nummer, want ik heb het jou live zien zingen. Eigenlijk moeten we toch Ian Bostridge gelijk geven. Dat nummer, dat is eigenlijk een soort van muziek van de armoede.
Ja.
Zijn repetitiviteit, stelt weinig of niks voor. Kaal skelet zonder vlees op de botten.
Ja.
En eigenlijk kom je daar als zanger helemaal bloot te staan.
Totaal, ja.
Als je dat niet overleeft, dan zak je door het ijs.
Ja, en je kunt het ook niet heel mooi zingen. Dan werkt het niet. Het is echt het schilderen, het uitbeelden van de situatie en de tekst waar het in dit lied om gaat.
Dames en heren. We horen hem hier, Maarten Koningsberger met Der Leierman. Dorfe Der Leierman van Frans Schubert en Wilhelm Müller. Hier in een versie van Maarten Koningsberger, die bij mij zit. Dat is ook geen toeval. Maarten, ja, ik vind toch dat je dat heel subtiel zingt.
Nou ja, je moet het ook vooral zien als slot van die ongelooflijk bewegelijke, afwisselende, dramatische, eenzame, gruwelijke, ijselijke liederen die je gehoord hebt. Hè? En dat je dan daarmee zo afsluit met de verstilling, de leegte. Eigenlijk is het leegte. Je sluit eigenlijk af met leegte. En dan werkt zo'n lied natuurlijk ook alleen maar pas optimaal. Hè? Dan krijgt het heel veel meer zeggingskracht door wat je het uur daarvoor allemaal over je heen hebt gekregen.
Ja, en we gaan het straks nog eens een keer horen, maar dan in de Nederlandse versie. En jij gaat het ook weer zingen. Vind je dat een leuk idee?
Ja, vind ik uitstekend. Ja, want dan hoor je het enorme verschil.
Toch wel.
Ja.
Daar gaan we het straks over hebben.
Ja, dat is goed.
Zullen we eens even naar het Huis van de Dichter gaan. Dat is een boek van Jan Brokke, waar je volgens mij echt wel doorweg bent geblazen, min of meer?
Ja, dat klopt. Ja. Allereerst is het verhaal van Yuri Egorov. Hè, in de jaren 70 heel beroemde pianist in Nederland en ook daarbuiten trouwens. Een gevluchte Rus die asiel kwam aan te vragen in Europa, omdat hij voelde dat hij in Rusland niet verder kwam en in Amsterdam komt wonen en daar eigenlijk bijna slachtoffer van het vrije leven wordt. Alcohol, drugs, seks en
Rock'n'roll.
Rock'n'roll, ongetwijfeld ook. Maar wat zo mooi is in dit boek is dat Jan Brokke, die een hele goede vriend was van hem, dat moet je ook zeggen.
Ja, en die journalist is. En een journalist is. Nog altijd. Ja. En die, ja, hij woont eigenlijk naast die pianiste.
Precies, ja. En ze kennen elkaar heel goed. Ze vinden elkaar ook in de muziek. Dat is ook heel erg belangrijk. Dat is een zielsverwantschap op een muzikaal niveau ook. En ik denk ook dat hij gebiologeerd was door de rust, zeg maar, die zijn leven binnenkomt. En daar bedoel ik mee de manier van leven. Hè? Het emotionele, het genereuze, het alles of nietserige wat Egorov om zich heen had hangen. En zoals hij ook speelde trouwens. En er staan een aantal dingen, een aantal keren dat Egorov over zijn vak praat. Wat ik fantastisch vind, omdat ik dingen plotseling las die ik zo voel, maar nog nooit zo had verwoord voor mezelf. Nog niet tegen mezelf had gezegd. En aan de andere kant, ik ben ook zeer verleid geweest door om zeg maar kopje onder te gaan in het leven. Een beetje Ramses Shaffy-achtig leven gaan leiden. Hè? Dat is wat je, het is toch groots en meeslepend.
Wel, ik wou het net zeggen, dat is vreemd, ja. Ik wou het net zeggen. Ja.
Ja, en dat wil je natuurlijk toch graag als en jonge kunstenaar.
Dat heb jij gedaan?
Nee, ik heb het niet gedaan omdat ik van piano naar zang wisselde. En ik meteen erachter kwam dat als ik een avond had doorgezakt, dat ik gewoon 3 dagen lang last had van de alcohol die nog uit je lijf moet gaan. Je stem is rullig en is dikkig. En dat, hè, of als je een avond in een rokerige kroeg hard staat te praten, dan ben je gewoon een week lang niet optimaal. Daar werd ik zo snel mee geconfronteerd. En ik kon heel snel mijn leven in een discipline zetten die nodig was voor dat zingen. Dat heeft me geen moeite gekost, want ik wilde zingen, snap je? Vanwege de drang die je hebt om te zingen, is dat dan niet moeilijk.
Maar die Egorov, die is er aan ten onder gegaan. Hij is gestorven aan AIDS, was een homoseksueel. Die heeft daar wel met volle teugen, ik weet niet of je mag zeggen van genoten. Als je 33 bent en je sterft aan AIDS, lijkt mij vrij dramatisch. Maar nu lijkt het wel alsof je een beetje ook, ja, stiekem
Egorov had willen zijn.
Ja, maar langer willen leven.
Nee, natuurlijk wil je Egorov. Ja, je wil ook Ramses Shaffy zijn. Maar ik zie ook heel erg duidelijk dat dat niet te combineren is met wat ik wilde van mijn vak. En ik wilde goed worden in mijn vak. En ik wilde onders uit de kan halen. Ik vind, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Er is een verantwoordelijkheid als je echt een talent hebt. En dat zegt Egorov straks, dat ga ik ook nog lezen. Maar als je echt een talent hebt, heb je de verantwoordelijkheid om de onderste steen boven te halen.
Maar dus dat wil zeggen dat je zo gedisciplineerd moet zijn dat er voor dat soort dingen geen plaats is?
Ja. Ik heb zelfs huwelijk in mijn familie gemist. Omdat ik in het buitenland was en ik vond het belangrijk dat ik dat deed. Ik moest dat zingen. Ik had trouwens het contract al getekend voordat ik wist dat er iemand zwanger was. En dan ga je dat doen. Dat is...
Hoe ver ga je daarin?
Tot aan het gaatje.
Dat wil zeggen, als er iemand op sterven of iemand is, iemand die heel nabij is, gaat dood. En jij hebt toevallig een geweldig concert gepland, dan ga je naar het concert?
Wel als ik zelf moet zingen. Ik ga niet luisteren naar...
Nee, je bent contractueel... ligt onder contract. En er sterft iemand. Is er al gebeurd?
Ik heb ook heel veel begrafenissen gemist, ja.
Is het dat waard geweest?
Ik heb een heel goed vriendinnetje die hem nog wel eens inzeept dat ik niet bij haar huwelijk was. Was het... Hele goede vrienden, vergeef je dat natuurlijk ook en snappen dat ook wel. Is het waard geweest? Jij mag pad, dat weet ik helemaal niet. Wat een moeilijke vraag. Gedeeltelijk wel. Ja, gedeeltelijk ook niet. Want ik heb ook wel spijt dat ik bij bepaalde dingen niet was. En dat ik bepaalde dingen niet heb gedaan toen ze zich aandienden. Omdat ik dacht, nee, dat kan niet. Iedereen is toch wel nieuwsgierig naar bepaalde aspecten van het leven in de grote stad. En als daar een aantal dingen niet kunnen, dan heeft het me op dat moment geen moeite gekost om daar nee tegen te zeggen. Maar achteraf denk ik, goh, iedereen heeft dat geprobeerd en ik heb het niet gedaan. Jammer.
Zoals? Drugs?
Nou, bijvoorbeeld een keer een pilletje nemen. Ja. Ja.
Niet gedaan?
Nog nooit in mijn leven, nee. Wel een keer een jointje. Ja. Maar zover gaat het niet. Ja. Ja, dit is toch erg? Dat is toch vreselijk? Dat is eigenlijk hartstikke braaf. Maar ja, het had ook mee te maken, ik had zoveel werk.
Saai vind ik het.
Het is ook saai, maar aan de andere kant, aan de andere kant zong ik in, weet ik veel, Hongkong met Jaap van Zweden, snap je? En dat is ook heel rewarding. Dat is.
Tuurlijk.
En ik stond in Carnegie Hall en ik heb fantastische dingen mogen doen. En ik weet niet of die er geweest waren, als ik minder zorgvuldig met mijn vak was omgegaan.
Maar misschien in Carnegie Hall staan voor een volle zaal is veel, veel een betere trip dan cocaïne nemen.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Wie kan dat zeggen?
Ja, ben ik helemaal met je eens. Alleen als ik nu met vrienden praat die dat wel hebben gedaan, dan heb ik altijd van, ja, ik kan er niet over meepraten. Ik weet niet wat het is. Ik heb het niet gedaan. Het zal wel, maar... Ja. En dat is ook jammer.
Het is wel makkelijker, denk ik, om even aan een jointje te gaan zitten voor jou dan voor hen in Carnegie Hall.
Ja, dat weet ik.
Denk je niet? We gaan luisteren naar Jan Brokke. Het heet In het huis van de dichter en het gaat inderdaad over die pianist die naast hem woont, een Rus, Yuri Egorov.
Ik hoor in 2 minuten of een muzikus integer is of niet. Ik kan het moeilijk uitleggen, het is voor mijn oor oprecht of niet. Ik kan me in de denkwijze van een componist verplaatsen. Als ik Schumann speel, ben ik Schumann. Ik verenig me met hem, ik deel zijn gespletenheid. Het ontbreekt me niet aan middelen. Hè? Wat ik wil laten horen, kan ik meestal ook wel laten horen. Soms moet ik er ontzettend hard op studeren, maar van weinig denk ik dat het onbereikbaar is. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op je schouders. Anderen kunnen van zichzelf zeggen dat ze niet genoeg talent of begaafdheid hebben. Ik niet. Als ik de mist inga, dan is dat mijn eigen stomme schuld. Ik denk dat als je werkelijk iets uitzonderlijks hebt, je er vreselijk onder lijdt. Bij Richter bijvoorbeeld hoor je 2, 3 dimensies achter de muziek. Ja, om dat te bereiken. Gewoon ouder worden. Ja, misschien.
Als ik de mist in ga, zegt Egorov hier, de pianist, de Russische pianist, dan is het mijn eigen verdomde schuld. Ben je al eens een keer de mist ingegaan?
Ik ben de mist ingegaan volgens mij maar 1 keer en dat heeft het publiek niet eens gemerkt. De dirigent zei, toen ik mijn excuses kwam aanbieden in zijn kleedkamer, dat ik totaal kwijt was in die opera. We deden een opera van Monteverdi. Toen zei hij, oh ja, wanneer was dat? Maar ik stond op het podium en ik wist niet meer melodie nog tekst.
Oh.
En het orkest speelt door, dus
wow.
Ik probeerde met gelati en macaroni het Italiaans in te vullen. Nou ja, zo erg was het niet, maar ik probeerde. En wow. Ik dacht alleen maar, wat zing ik hier? Waar ben ik? Het is veel recitatieve stijl natuurlijk in Monteverdi.
Maar dat is de nachtmerrie voor elke performer.
Absoluut.
Dus een soort van blackout.
Totale blackout. En Lawrence Dale, de tenor, die stond met mij op het podium en die wenkte mij van je moet deze kant op. Want ik wist ook niet meer wat er nu kwam. Ik wist ook geen mise-en-scène meer. Dus een echte blackout, hè? En het grappige was, toen ik bij Lawrence was, en toen drukte hij me op mijn knieën en toen zat ik weer in die mise-en-scène en toen wist ik het. Toen kwam alles terug. Dus het heeft misschien maar 6 of 7 seconden geduurd. Nou, misschien 10. Lijkt me lang, 10. Iets korter. Maar het duurde voor mij minuten.
Dat is iets wat je nooit vergeet, volgens mij.
Nee, vergeet ik nooit meer. En verder ben je natuurlijk wel eens de tekst kwijt in een lied. Hè?
Hoe vang je dat op? Want je moet doorzingen.
Ja, maar ik kom er ook altijd wel weer in terug. Dus dat is het probleem. Ik heb een keer meegemaakt in de kleine zaal in het concertgebouw bij Sönne Müllerin, dat in lied nummer 7, dat heet Ungeduld. Dat gaat als volgt. Ich schnitt das gern in alle Rinden ein. Ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte sehen auf jedes frische Beet. Nou, dat gaat door. En dan komt het refrein. Dein ist mein Herz. En de zanger deed dit. Ik schnitt das gern in alle Rinden ein. 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 Dein ist mein Herz, dein. Stop. En ik kan je heel eerlijk zeggen, de pianist die hield het niet. Toen Dein is mijn Herz kwam, toen deed de pianist. En die barstte in lachen uit. En de hele zaal brulde van het lachen. Dus ze zijn gestopt. Ja. De zanger is even gaan kijken bij de pianist. Hoe was het ook alweer? Waar ben ik fout gegaan? En toen het lachen verstomd was. En zo zijn ze opnieuw begonnen met dat lied. Maar
leuke act.
Het is een fantastische act, want het past.
Je moet het voortdurend mee gaan doen.
Het past. Ja, de tekst past op al die zinnetjes.
Ye Sacred Muses van William Byrd. Dat wil je absoluut laten horen. Byrd die droeg het op aan zijn collega Thomas Tallis. Vreemd, want van Thomas Tallis hebben we vorige week hier nog met Spinvis, Erik de Jong. Oh ja. Die dit absoluut wou horen. Spem in Allium tenminste.
Ja.
Prachtig.
Prachtig.
Een 40-stemmig motet.
Ja, geweldig.
Nu, deze William Byrd, waarom?
Omdat ik, ik ben natuurlijk het meest bekend van liederen zingen. Hè? Dat is wat ik het meeste doe. Al, de meeste van mijn cd's op één of twee uitgesloten zijn allemaal liederen opnames. Maar ik hou ook vreselijk van de 16e en de 17e eeuw. En ik heb eigenlijk maar één cd opgenomen met 16e eeuwse muziek en dat is deze. En het grappige is dat het is een van de eerste cd's, dus al een lange tijd terug. En toen ik ging nadenken over wat ik bij jullie verder nog zou laten horen, toen dacht ik, ja, dan wil ik toch teruggrijpen op die oude muziek, de wortels van het al, zeg maar.
Hij eindigt met Tellus is dead and music dies.
Ja, prachtig. En met de dood van Tellus sterft muziek, ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo, maar voor Byrd in dit stuk. Snap je, Tellus was zo'n geweldige componist. Byrd trouwens zelf ook, dus daar hoeven we helemaal niet over te praten. Maar ja, dat is een prachtige tekst. Eigenlijk, zullen we zeggen, hij is er bang voor. Hij is er bang voor dat met Tellus music wel eens zou kunnen daaien.
Ja, alsof je zegt van, na Auschwitz kun je geen poëzie meer schrijven. Na de dood van Tellus kun je echt geen muziek meer maken.
Ja.
Ik denk dat toch wel de mooiste vriendschap is die je kunt aan iemand betalen.
En wat een eerbetoon.
Ja.
Ja, Rembrandt is dood en nu sterft de schilderkunst.
Ja, bijvoorbeeld.
We weten gelukkig dat het niet zo is. Hè?
Nee, Maarten Koningsberger gaat dood en het houdt op.
Er is geen zingen meer.
Thank you.
Sacred Muses van William Byrd met Maarten Koningsberger, die hier bij mij zit. Maarten, kun jij... Hoe moeilijk is het om naar jezelf te luisteren? Of hoe makkelijk? Ik vraag het omdat ik eens een keer ook van een echte, hele grote hoorde dat hij telkens als hij opnieuw naar zijn opnames luisterde, dacht van, shit, dat kan toch net iets beter.
Ja, dat denk ik ook altijd, ja. Ja, niet bij alles. Er zijn best wel opnames die ik gemaakt heb waar ik nu nog steeds heel erg tevreden mee ben. Maar bijvoorbeeld toen we net naar De Laaierman luisterden, dan vind ik dat heel mooi van sfeer en mooi van tekstbehandeling en zo. Maar ik doe het tegenwoordig iets meer gaande. Het staat iets minder stil. Iets meer gaand tempo. En dat valt me dan meteen op. En dan ben ik dus alweer bezig mezelf de vraag te stellen. Moet ik terug naar een langzaam tempo? Of is dat sneller iets beter? Of... Dus echt gewoon luisteren zit je niet. Je bent niet gewoon aan het luisteren.
Nee. En hoe lang hou je dat eigenlijk nog vol? Want een stem heeft toch ook een houdbaarheidsdatum?
Ja. Ik denk dat mensen tegenwoordig wat korter zingen dan ze eigenlijk zouden kunnen. Omdat de vraag vanuit de operahuizen en vanuit de programmeurs eigenlijk al vrij snel is dat ze op veel te jonge leeftijd veel te zwaar en veel te hard moeten zingen. En er is ook een enorme lust om heel veel geld te verdienen. Dus ze zingen ook nog eens een keer heel erg veel. Terwijl ik denk dat als ik een graaf zou zingen in een Figaro ergens, hè, of zo, dan moet je daarna toch even vrij nemen. Niet meteen door naar het volgende concert. En dat doen ze tegenwoordig wel. En ik denk dat daardoor de houdbaarheidsdatum van stemmen wat korter is geworden. Ik heb gewoon zelf nooit iets geaccepteerd waarvan ik niet dacht dat kan ik. Dus ik heb me ook nooit verzongen.
Verzongen?
Verzongen noemen we dat, ja.
Dat is mooi.
Verzongen betekent dat je knobbels hebt of gezwollen stembanden of korte corticosteroïden moet slikken om de boel weer smaller te krijgen.
Ja, voor iemand die af en toe wel eens poëzie schrijft. We hebben een nieuw rijmwoord, verzongen. Hè? Tom Lanois, die schrijft verlang zo minder poëzie, maar in zijn jongere jaren deed hij dat veel meer. Onder meer de dichtbundel Hanestaart. Dat is iets, je zegt van, eigenlijk heb ik nooit zulke krachtige taal over mannenliefde gelezen dan bij Lanois.
Ja, en met name in deze bundel. Ik was toen denk ik 32 of zo toen ik hem las, of 33. En dat sloeg me in het gezicht hoe eerlijk, kwetsbaar, sterk, krachtig Toms daar schrijft. Of meneer Lanois moet ik zeggen, ik ken hem niet. Maar,
herkenbaar?
Heel erg. Dat was toen voor mij... ik vind het ook zo dapper. Ik vond het zo vreselijk dapper. Ik was daar zelf veel bescheidener en onzekerder in toen de tijd. Want vergis niet, toen dit uitkwam, was het nog steeds iets wat niet benoemd of waar heel weinigen openlijk voor uitkwamen.
De mannenliefde, homoseksualiteit bedoel je?
Ja. En zeker de seks die soms onomwonden beschrijft.
En daar ben jij nog altijd heel... Daar ga je toch heel kies mee om, heb ik het idee.
Ik vind het geen punt, maar zoals jij ook niet in elk gesprek laat vallen dat je heteroseksueel bent, zo laat ik niet in elk gesprek vallen dat ik homoseksueel ben. Als mensen daar vragen, maak ik er nooit een punt van. Ik wil er ook graag over praten. Ik heb ook wel dingen gedaan voor het COC in Amsterdam en er ook wel over zitten praten voor de radio en zo. Dat vind ik allemaal prima.
Ja. We gaan eens luisteren naar dat gedicht. Realisme heet het. Het is natuurlijk radio en je kunt het maar één keer beluisteren. Maar het zit wel een hele mooie switch in. Hè?
Prachtig vind ik. Ja, en dat, ook dat sprak mij zeer aan. Realisme. De eerste twee gedichten omgewerkt van onleesbaar klad naar in het net. Op extra dik papier getikt en met de hand getekend, wat al niet. En ze daarna in vieren gevouwen in een envelop geschoven en de envelop voorzichtig, ter hoogte van mijn hart, in het zakje van mijn leren jek opgeborgen en dan op pad. Er zit in café de fiets als altijd bij de flipperkast, zijn checkje rollend. Hij wil een De Koning, ik drink spa. We praten over de vakbond, Guido zijn gezondheid, het weer. Zeg, vraag ik terloops, wat vind jij eigenlijk van poëzie? Jek, gedichten, bah! Hij trekt zijn neus op. Ik moet opeens denken aan de moedervlek rechts onder zijn navel. Gedichten, zegt hij, waarom vraag je dat? O, zomer, zeg ik, en we praten voort over het openbaar vervoer en Jules Croiset. Een uitermate boeiend en verhelderend gesprek.
Dan maar realisme. Dan zit je daar dus vol ongeduld, met popelend hartje tegenover de geliefde voor wie je al die gedichten hebt geschreven. En dan zegt hij, poëzie, jek.
Ja, en dat hij het ook aan de kant van zijn hart in zijn binnenzak heeft gestoken. En zo. Het gaat echt over mij, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik heb zoveel mensen gevraagd, wat vind je van klassieke muziek? Dat ze dan zeiden, jek.
Weet je? Ja, nu snap ik
en
het.
En je zit daar gedoucht en gebadderd en in je sexy kleren. En je haar zit goed en je verheugt je helemaal hoe dat verder gaat die avond. Weet je? En dan zegt iemand, gedichten, jek. Ja. Dat is echt fantastisch.
Klassieke muziek, jek. Ja, dat, god. En? Maar gelukkig kun je erom lachen.
Oh ja, maar het is ook heel geestig, vind ik. Ik vind het echt ontzettend grappig. Maar het is wel een realiteit. Ja. En het leuke is dat hij dan ook denkt aan die moedervlek rechts onder zijn navel. Want dat is minder, snap je? Dat in één keer krijgt die andere persoon, die je zo graag wilde, waar je zoveel hitte voor voelde, die krijgt in één keer ook een smet. Dat is, ja.
Is dat niet mooi, een moedervlek onder de navel?
Het kan mooi zijn, maar ik denk dat het in dit geval bedoeld is als ontsierend. Ken je dat lied van Toon Hermans, waarin die vader gaat op stap? En dan zit hij met die mevrouw en heeft dus een pochetje aan en zijn jasje goed en zo. Dan zit hij met die mevrouw en ziet hij in één keer een vlekje naast haar neus, geloof ik. En dan tijdens het gesprek is het net alsof het vlekje groter wordt.
Dit is toch een manier van naar de mensen te kijken, want ik zou dat dan een tache de beauté noemen.
En dat kan het ook zijn, maar het kan ook ontsierend zijn.
We zijn begonnen met Der Leiermann van Schubert, wat jij zong. En we eindigen ermee, tenminste, de Nederlandse versie Maarten Koningsberger. Mm. Jan Rot heeft die vertaald, heel eigenzinnig, De Speelman.
Ja.
Jan Rot, die kennen we van hele andere dingen. Die man heeft werkelijk een spreidstand gemaakt dat hij zijn beide benen nog niet gebroken heeft. Die is onwaarschijnlijk. Jacques Herp, het levenslied, Anneke Freuling. Maar ook pop, rock en dan dus Schubert vertalen.
Eigenlijk heeft hij heeft Schubert vertaald, Brahms vertaald, Mahler vertaald, Schumann vertaald. Hij is enorm bezig geweest, een paar jaar lang volgens mij, met het vertalen van al het grote klassieke liedrepertoire. En daar is hij ook meteen bezeten van. Toen hij mij vroeg voor die winterreis, dacht ik, nou, dat hoeft toch niet. Een Nederlandse winterreis, nou, ik vind het niet nodig. Maar hij bleef aanhouden en ik voelde zijn bezetenheid. En ik dacht, nou, ik wil hem in ieder geval ontmoeten en met hem praten. En in dat gesprek ben ik totaal omgegaan voor het feit dat hij winterreizen naar het Nederlands wilde brengen. Om het gehoor, de luisteraar, direct eraan te spreken. En om het in deze tijd te zetten. Hij wilde het eigen tijds maken. Hij wilde laten horen dat die materie van die jongen, die verdrietige jongen in het ijs, dat nog steeds geldt.
De jongen die dus is afgewezen door zijn geliefde en die dan eigenlijk helemaal aan het eind de dood tegenkomt. Hè?
Ja, de dood tegenkomt of, en dat zou je ook kunnen zeggen, dat hij voor het eerst in al die tijd van die liederen weer het woord richt op een levend wezen.
Ja.
Misschien wel iemand die hem uit de depressie gaat halen en het leven weer intrekt. Hè? Dat zou ook kunnen.
Heb je dat nu? Ja, je zingt het helemaal anders dan Der Leiermann zelf.
Ja. Ja, voor mij, zeker in de winterreis, is het niet de dood die op hem wacht. Maar een baggy man, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen. Hè? Zo'n zwerver die in de stad loopt. En waarin hij zichzelf herkent. En waarin hij zich afvraagt, zou ik met deze man kameraadschap kunnen hebben? En, en misschien de weg, het pad naar het leven weer terugvinden.
En misschien al samen dansend schaatsen, Holiday on Ice.
Op blote voeten.
Ik vertrek, hier klinkt de slotmuziek. Zwerver met je draailier, wat een romantiek. Laat Luister dan en huiver, want die man is goed. Toch valt er geen stuiver in zijn oude hoed. Toch valt er geen stuiver in zijn oude hoed. Koud en niks te vreten, werkt op zijn geen hond wil weten van zo'n oude vent. Hem kan het niet schelen, ook al draait hij door. Als hij maar kan spelen, draait hij rustig door. Als hij maar kan spelen, draait hij rustig.
De Speelman van Schubert in een vertaling van Jan Rot. Met Maarten Koningsbergen, die nog heel even bij mij zit. Maarten, wat is jouw credo?
Mijn credo is geniet van het leven en het gemak. Maar laat je er niet door verleiden. Blijf nieuwsgierig. En ga niet voor het effect.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de Clara-app of podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, Maarten?
Oh, ik stap zo dadelijk op de Thalys en dan ga ik naar Parijs. Morgen tot en met vrijdag geef ik een masterclass op het Centre de Musique Baroque in Versailles.
In Versailles?
Ja,
daar,
de Fransen hebben typisch Frans een cultuurinstituut opgericht voor hun eigen kunst. Een kunst uit de barok, hè? Louis XV, Louis XIV. En dat is fantastisch. Dus de hele geweldige mensen. En dan mag ik één keer per jaar een masterclass geven.
Dat is genieten.
Heerlijk, ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.